Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u mede dat volgende week zondag er voorbereiding zal zijn op de bediening van het heilig avondmaal. Gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Hij die in het recht zijn welbehagen vindt, slaat gunstig het oog op aller vromen wandel. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 11. En daarvan het vierde vers. De gemeente stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop uit Psalm 25 de bede uit het tweede vers. Heer, hij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. We willen dat eerst doen uit het Oude Testament en wel uit Genesis 21. De versen 1 tot en met 7 en daarna uit het Nieuwe Testament en wel uit Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 12. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet, zingen in aansluiting daarop uit Psalm 25, vers 2 en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Genesis 21, de versen 1 tot en met 7 en daarna Hebreeën 11. De versen 8 tot en met 12. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En je zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. De Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezetter tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac. Zijn de 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud, als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort, zal met mij lachen. En voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebbende, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En dan lezen we verder in Hebreeën 11, vanaf het 8e vers, waar de apostel naar deze geschiedenis verwijst als hij schrijft. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven boven de tijd haars ouderdoms. heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan Arnold van Dis, die ook in de achterliggende week bijzondere moeilijke dagen heeft doorgemaakt. En willen daarin ook gedenken aan allen die om hem heen staan. We willen ook gedenken aan broeder Van Hel, die vanwege rugklachten allerlei onderzoeken moet ondergaan. En willen ook vanmorgen gedenken aan de ouders van Jesse Dielemans, die op 8-jarige leeftijd op school in Hogerheide vermoord is. We willen ook dankzegging doen vanmorgen met broeder en zuster Hollaar, die 45 jaar getrouwd mochten zijn de afgelopen week. We willen ook dankzegging doen voor Jolijn Arendsman, die de achterliggende week geopereerd is en weer thuis mag zijn. En we willen ook dankzegging doen met onze oude zuster Van der Baan Groenendijk, die na een ingreep in het ziekenhuis weer thuis mag zijn. Zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij met de gemeente voor uw heilig aangezicht. En dan hebt u het weer zondag laten worden. En dan is het ook vanmorgen wel een bijzondere zondag. Want dan is het het begin van het kerkelijk jaar. De eerste adventszondag. Waarbij wij met de kerk van de oude dag mogen uitzien naar uw komst, maar mag het ook zijn uitzien naar uw wederkomst. Heere, want waar u ingekomen bent in het hart, daar is ook een verlangen naar die volmaakte heerlijkheid, eeuwig bij u. Daar is het verlangen van de weduwe, doe mij recht, Heere. Heere Jezus, richt gij uw rijk van vrede op. Wilt gij komen en deze aarde regeren door uw woord? En laat dat verlangen naar uw tweede komst ook in deze adventsdagen ons hart mogen vervullen. Heren, maar dan is het toch in de eerste plaats nodig dat we hebben leren uitzien naar uw eerste komst in ons hart. En daarom bidden wij u, zoudt u zo deze adventsweken willen doen zijn weken van uitzien naar u, maar ook weken van vervulling. Heere, waarin gij de belofte vervult, zoals we dat ook vanmorgen mogen horen vanuit uw woord, dat u een God bent die uw beloften vervult, dwars door de onmogelijkheid heen. En misschien zijn er zo ook vanmorgen wel in uw huis, voor wie het onmogelijk geworden is, dat ze nog zalig kunnen worden, Heere. En dat ze dan vanmorgen het mogen horen. Wat nu bij de mens onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij u. Waar bij ons geen wegen meer zijn, daar bent u de weg. En geef dat het vanmorgen nog eens waar mag worden. Dat u mag doorbreken, Heren, dwars door onze gesloten deuren heen die wij vergrendeld hebben. Maar wilt u ze vanmorgen nog eens ontgrendelen? Wilt u die gesloten deuren nog eens openen en intreden? En nog eens reinigen die vuile bron van wanbedrijven? En wij bidden u, geef ons daarom getrouwheid in de bediening van het evangelie. Maar wil ook zijn met hen die u mogen vrezen. O, dat ze vanmorgen nog weer eens met Abraham en met Sarah een heilig vermaak mogen hebben in de beloofde Zoon, de Heer Jezus Christus. Zoudt gij uw kinderen vanmorgen eens willen verblijden met uw komst in het vlees, en dat ze vanmorgen nog eens door de ogen des geloofs u mogen aanschouwen. Verkwik gij de zielen nog eens die zo ingezonken kunnen zijn. Heere, waar het soms zo ver weg is. Dat ze het uitroepen, och, werd ik derwaarts weer geleid. Zoudt u dat vanmorgen nog eens uit genade willen doen? Zegen ons daarin onder de prediking. Kom er zelf in mee, o lieve koning. Sterk ons in de bediening van het woord. En open de harten van de gemeente. Van jong en oud, van de kinderen. Wilt u bij ze zijn? Heer, en als we dan aan de kinderen denken. Dan denken we aan die ontzaglijk aangrijpende gebeurtenis. Dat er een kind op school vermoord is. Heer, en dan willen wij vanmorgen wel in het bijzonder bidden voor die vader en moeder. Heer, een onpeilbaar diepe smart. Is er zo onverwachts in het leven van vader en moeder Dielemans gekomen, Heer. O, dat we dan ook als gemeente dat gezin en al die kinderen op die school, die zoiets ontzaglijks mee moesten maken, mogen ze hartelijk aan u de Heer opdragen. Blijf bij ze. En zoudt gij deze slag nog eens willen heiligen? Niet alleen daar in hogerheiden, maar ook in ons vaderland. Dat deze roepstem nog eens uit mag gaan. En dat het nog eens mag doen zien wie de mens geworden is. Maar dat er nou in de grootste smarten troost is bij u de Heer. En geef als er over deze dingen gesproken wordt op ons werk, Heer, dat we dan mogen wijzen op die grote trooster. Als mensen dingen niet kunnen begrijpen en als ze daar ook uiting aan geven op het werk of op school, dat we dan vanuit uw woord deze dingen mogen belichten. En dat we zo, wanneer ons volk in verwarring en geschokt is door deze dingen, uw kinderen nog eens de weg mogen wijzen naar u de Heer. En dan denken we ook aan die man, Heere, die die verschrikkelijke daad gepleegd heeft. Heere, wat toont het ons hoe diep een mens gevallen is, hoe diep we gevallen zijn. En dat we ons er maar niet boven verheffen zouden. Want we zijn van dezelfde lap gescheurd, Heere. En het is enkel uw wederhoudende genade. Dat we het niet uitleven wat er staat. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Heere, gedenkt u de moordenaar. En wilt u wederkeer in zijn hart geven. O, dat hij het voor u uit mag roepen. Ik verga vanwege mijn zonden. Heere, wilt u hem bekeren. O, zo roepen wij uw naam aan. Heere, gebruikt u deze dingen nog eens. Omdat gij erin gevonden mag worden. En dat we met al deze dingen tot u heen mogen vluchten. Heer, en als we dan aan onze kinderen denken, denken we ook aan onze jongeren. Dan komen we zo ook in onze gedachten bij Arnold, die ook weer zulke moeilijke dagen achter zich heeft. Heer, en dan denken we ook aan zijn vader en moeder, aan zijn zussen, aan zijn broer. Heer, u weet ook wat dit allemaal voor hem betekent. En dan mogen we samen als gemeente ook voor dit gezin dat zo beproefd wordt, bidden. Wij vragen het u, zegen toch ook de behandeling van Arnold, de medicijnen die hij gebruikt. En geef gij hem toch de rust van binnen, om zijn leven ook in uw handen te mogen leren leggen. En geef ook de vader en moeder wijsheid en geduld en liefde, om ook deze dingen te verwerken en ook met hem om te gaan. Ook met alle die om hem heen staan, zegen het de behandeling. En geef dat ze het ook mogen ervaren, gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. En als we aan Arnold denken, denken we ook aan alle andere jongeren in het midden van de gemeente die het moeilijk hebben. Aan Nicole, aan Marjolein. Wilt u ook bij hen blijven, heren? Wat kunnen er toch al veel zorgen zijn in onze jonge jaren. Daarom bidden wij u voor al die jongeren in het midden van onze gemeente. En als we aan onze jongeren denken, denken we aan de vaders en de moeders. Heer, geef ze toch liefde en trouw en geduld. Geef toch dat onze moeders ook in de gezinnen mogen zijn, bij hun opgroeiende kinderen, om ze te mogen leiden tot u, om naar hen te mogen luisteren, Hoe geeft dat in onze gezinnen geborgenheid en warmte mag zijn voor onze jeugd. Ze hebben het zo nodig in deze koude en kille wereld, heren. Waarin de verleidingen zo groot zijn. Gedenk dan ook de vaders en de moeders. Heren, zo dragen wij de gemeente hartelijk aan u op. Gedenk ook aan broeder van de hel. U weet ook zijn omstandigheden. Heer, geef dat de onderzoeken nog mogen aanwijzen en een goede diagnose stellen, zodat er een behandeling plaats kan vinden. En wij bidden u ook, zegen deze tijd dat hij aan bed gebonden is. Dat hij uw woord mag lezen en dat woord mag overdenken. En dat zo ook deze weg aan zijn hart geheiligd mag worden. Wij mogen ook dankzegging doen met broeder en zuster Holla, die de achterliggende week 45 jaar getrouwd mochten zijn. Heren, wat is dat een wonder. En dan denken we ook in het bijzonder aan broeder Hollaar. Als hij terugziet op de weg die achter hem ligt, dan is hij verschillende malen zo heel dicht bij de dood geweest. En u weet ook dat hij een broos hart omdraagt. En u weet dat hij als het ware heel dicht bij de dood leeft. En wij bidden u, wilt gij ook in verwondering als hij mag omzien al die jaren samen met zijn vrouw gespaard en gedragen te zijn. Heren, dat hij het gevoelen mag samen met zijn vrouw. Heren, één ding is nodig. En daar roept u ook toe. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Heren, dat ook deze mijlpaal in hun leven hun zal doen heen wijzen. Naar die ontmoeting straks met u. En wij bidden u, dat zou toch het rijkste zijn als gij in dit levensjaar in hun beider harte genade wil verheerlijken. Dat zou toch het allergrootste en het allerheerlijkste zijn. En dat we ze dat ook mogen toebidden vanmorgen. Als we samen als gemeente dit ook voor u neer mogen leggen en daar u dankbaar voor mogen zijn dat u hen wilde sparen en dragen. Samen met hun zoon en schoondochter. Met hun kleinkind, dat we in u de Heere mogen eindigen. Blijf bij ze. Neemt u ze bij de hand en wilt u ze voorgaan. In de jaren die het kon het zijn, u ze nog geven mocht. Breid uw vleugelen over en uit en ga ze voor met uw heiligt. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat u Jolijn nog weer hebt willen sparen en dragen door de operatie heen. Wilt gij dan ook aan haar verder herstel geven? Zie zo in gunst en genade ook op dit jonge leven neer, samen met haar moeder. Blijf ook bij hen en wilt gij ook hen voorgaan en onderwijzen door uw woord en doen wandelen in de wegen des Heren. Zoals ze dat ook gezongen hebben, Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. O, dat ook Jolijn jong dit versje leren mag, met haar hart te zingen. Wij mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen met onze oude zuster van der Baan, die gij nog door de operatie heen hebt willen helpen, die weer thuis mag zijn. O Heere, wat bent gij goed voor haar geweest. En ze heeft er ook gesproken dat ik nog wakker mag worden. Heere, ze heeft het ook gevoeld als een wonder. Maar Heer, u kent de nood van haar ziel. Want hoewel ze verblijd is dat u hier haar nog doorheen geholpen heeft, kent u toch de roep vanuit haar hart naar u de Heere. O, wilt gij haar op haar hoge leeftijd toch trekken uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. U kent haar uitzien, u kent haar roepen, u kent haar zuchten. Wil met haar zijn en met haar in al onze ouderen gedenk ze. Heer, het kan zo zijn. Hoe ouder, hoe kouder. O, er zijn er ook onder onze ouderen die nog onbekeerd zijn. Dat we vanmorgen uw naam mogen aanroepen. Lieve koning, ontfermt u zich zo over de gemeente. Wees met hen die alleen zijn, die verdriet hebben. De weduwe, de weduwnaren. Zij die geen vader en moeder hebben, die een kind verloren hebben. Gedenk aan de vaders en moeders met de gehandicapte kinderen. Wees met hen die hun weg alleen moeten gaan. Kan soms zo moeilijk zijn. Heere, zo dragen we heel de gemeente aan u de Heer op. Blijf bij ons. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, kinderen, het is vanmorgen de eerste Adventszondag. En in de dagen van Advent mogen we stilstaan in het bijzonder bij de heerlijke beloften die de Heer in het Oude Testament gegeven heeft aan zijn volk aangaande de komst van de Heer Jezus Christus. In die Adventstijd zien wij hoe het volk van Israël uit mocht zien naar de komst van de beloofde Messias. En hij is al beloofd, helemaal aan het begin in de Bijbel. En jullie weten dat toch wel, kinderen. De moederbelofte, welke belofte is dat? Zeg die eens even in je gedachten op. Wat is de eerste belofte in de Bijbel die al spreekt van Advent, van de komst van de Heer Jezus Christus? In gedachten hoor ik je die tekst al opzeggen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En zo loopt er een gouden draad door heel het Oude Testament heen, tot aan de laatste profetie van Maleachi. En dan mag hij ook daar weer van dat advent spreken als hij zegt: u lieden daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dan mag ook Maleachi spreken van de komst van de Heer Jezus Christus. Want hij is toch de zon der gerechtigheid. En onder zijn vleugelen zal toch genezing zijn voor de zondekwaal. En zo loopt er door heel het Oude Testament heen die gouden draad van het advent. Van het uitzien naar de komst van de zaligmaker. En we zien dat ook zo mooi verwoord in onze Heidelberger Catechismus. In zondag 6. Als dan gevraagd wordt: hoe weet je nu dat de Heer Jezus de beloofde Messias is? Dan antwoordt zondag 6. Dat weet ik uit het heilig evangelie. Het welk God. En dan volgt die opsomming. Zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en de profeten heeft laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremoniën der wet heeft laten afbeelden. Eerst heeft God het zelf dus gedaan. Daarna door de heilige patriarchen en daarna door de profeten. En bij die adventsverwachting door de heilige patriarchen verkondigd willen wij vanmorgen op deze eerste Adventszondag stilstaan bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. Genesis 21, de versen 1 tot en met 7, waar we het tweede vers in het bijzonder nog lezen. En Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd dien hem God gezegd had. En we staan dan stil bij de geboorte van Isaac. Adventsverkondiging van de komende Christus. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats de vervulde beloften. In de tweede plaats het geboren kind. En in de derde plaats een gelovig lachen. We staan vanmorgen stil bij de geboorte van de beloofde zoon. Als een adventsverkondiging van de komst van de Heer Jezus Christus. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats op de vervulde belofte. In de tweede plaats op het geboren kind. En in de derde plaats op een gelovig lachen. Doch eerst zingen we daarvan met elkaar uit Psalm 105, de versen 4 en 5. Psalm 105 en daarvan het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan krijgt u vandaag de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere. Dat zal in één collecte zijn die bestemd is voor de kerk. En volgende week zijn er weer twee collectes. De eerste is dan voor de kerk en de tweede voor de zending. Vandaag dus één collecte die bestemd is voor de kerk. De Heere die een milddadig gever lief heeft, zegene u en uw gave. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in den geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm gezangen, o allerhoogste, lof ontvangen. Zingen wij dat gemeente uit psalm 9, het tweede vers, na het amen der prediking. En Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sarah gebaard had, Isaac. De geboorte van Isaac, adventsverkondiging van de komende Christus. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij hoe God zijn belofte vervult. In de tweede plaats mogen we stilstaan bij het geboren kind. En in de derde plaats mogen we zien hoe dit kind een gelovig lachen mag verwekken. Geliefde gemeente, kinderen, jullie weten het wel dat Abraham 75 jaar oud was toen de Heere hem riep uit Haran. En toen de Heere hem daar uit het heidendom riep om de stamvader te worden van zijn volk, kreeg hij niet alleen die heerlijke belofte dat uit hem een groot volk geboren zou worden, een volk zo groot dat het zou zijn als de sterren aan de hemel. Maar nog veel heerlijker was de belofte die de Heere daarbij voegde, namelijk dat uit zijn geslacht de ganse aarde gezegend zou worden. En daarin mocht hij horen dat uit zijn lenderen zou voortkomen de zaligmaker. En met die beloften is Abraham op weg gegaan. En hoe zou de zoon die geboren zou worden voor hem het teken zijn dat de Heere die heerlijke beloften zou vervullen? Maar jullie weten ook, kinderen, hoe lang Abraham op die vervulling heeft moeten wachten. Want jaar na jaar verstreek. Maar er kwam maar geen kind, er werd maar geen jongetje geboren. En wat zijn die beloften toen in het leven van Abraham beproefd geworden? En wat heeft hij lang moeten wachten op de vervulling van die beloften? En wat heeft Abraham daarin geleerd door schade en schande om zich geheel en al aan het woord van de Heere toe te vertrouwen? Want hij vreesde voor zijn leven toen hij was in Egypte land, omdat Sarah zijn vrouw zulk een schone, mooie vrouw was. En daarom heeft hij verzwegen dat hij met haar getrouwd was en tot een leugende toevlucht genomen, niet vertrouwd op de beloften Gods, dat hij tot een groot volk zou worden. En dat de Heere zijn leven zou sparen en dragen, omdat God zijn belofte vervult. En wat heeft hij het moeilijk gehad? En wat is hij twijfelmoedig geworden? Wat heeft hij toegegeven aan de verleiding van Sarah om met Hagar te trouwen? En wat is hij opnieuw weer twijfelmoedig geworden toen hij verbleef in Gerar en opnieuw weer tot de leugen de toevlucht heeft genomen? En wat horen wij hem in twijfelmoedigheid tot de Heere zeggen: Heere, wat zult gij mij geven daar ik heen ga zonder kinderen? En we horen hem zeggen tegen de Heere: zult gij mij geen zaad geven? O, wat is er een strijd geweest in die 25 jaar. Dat hij geworsteld heeft om de vervulling van deze beloften. Maar wat zien wij ook in deze geschiedenis uit het leven van Abraham? Dat de Heere zijn kind niet laat omkomen in de wanhoop. Dat hij het is die zijn kind te midden van al de aanvechtingen draagt en onderhoudt en spaart. En dat de Heer in het zelf is die dat gesproken belofte woord steeds weer komt te vernieuwen in het leven van Abraham. En dan zien wij dat hij Abraham bij de hand neemt en zegt: Abraham, kijk nou eens naar de sterren, kun je ze tellen, Abraham? En dan moet hij zeggen: nee, heren, wel deze sterren zijn de tekenen dat ik mijn belofte vervul, want zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. Het zal zijn als de zandkorrels aan de oever van de zee. En later opnieuw in Genesis 17 komt de Heer zijn aangevochten kind weer te bemoedigen en te ondersteunen. Want dan zegt de Heer in het opnieuw: Abraham, ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En dan belooft de Heer het ook concreet en zegt: nog een jaar, Abraham, en dan zal Sarai een zoon krijgen en je zult zijn naam Isaac noemen. Oh, en dan mag Abraham het geloven. God zal het dan toch doen, door de onmogelijkheid heen. En dan zal ik 100 jaar zijn. En dan is de vader en moeder in mij en in Sarah verstorven. En nochtans geloof ik het, dat God zijn belofte zal vervullen. En dan valt hij op zijn knieën en dan lacht hij van blijdschap. O Heere, wat bent u goed en wat bent u groot. Ik mag geloven dat u de Almachtige bent en dat u dwars door de onmogelijkheid heen uw beloften ook in mijn leven zal vervullen. En zo mag Abraham lachen, lachen van blijdschap. En onze kanttekeningen schrijven bij dat lachen zo treffend: hier mag hij sterk zijn in het geloof en in het volle vertrouwen bezitten dat God hetgeen hij beloofd heeft kon en zal volbrengen. En wat zien wij dan toch, geliefde gemeente, dat het de Heere zelf is die zijn belofte steeds in het leven van zijn kerk vernieuwt. Dat hij ze ondersteunt en dat hij het is die dat geloof in die beloften steeds weer levendig maakt. Maar wat Abraham nu mag leren, dat moet ook Sarah leren. Want enige tijd later komt de Heer Jezus op bezoek, om het maar eens zo heel eenvoudig te zeggen, kinderen, bij Abraham. En dan zit hij daar bij de eikenbossen van Mamre. Jullie kennen die geschiedenis wel, dat de Heer dan bij Abraham op bezoek komt, die drie mannen. En dan vraagt de Heer aan Abraham: waar is je vrouw Sarah? En dan zegt hij: Sarah die zit in de tent. En dan hoort Sarah in de tent haar naam noemen. En nieuwsgierig komt ze als het ware naar voren. En daar aan dat tentdoek zit ze te luisteren. En dan hoort ze ineens een van die mannen zeggen: Abraham, over een jaar als ik weer terugkom, dan zal Sarai bevrucht zijn en ze zal een zoon baren. Wat gebeurt er dan met Sarah? Jullie weten het, hè? O, daarachter dat gordijn, daar begint ze ook te lachen. Maar het is een lach van het ongeloof. Want ze zegt: hoe kan dat nou? Ik ben al 90 jaar oud, bijna. En de moeder in mij, zo zegt Paulus, het van haar is verstorven. Ik die 90 jaar ben, ik kan toch geen kinderen meer krijgen? Dat is onmogelijk. En ze lacht erom in het ongeloof. Hoe kan dat nou, als je zo oud geworden bent en als je onvruchtbaar bent, dan kun je toch geen kind meer krijgen? Er is maar één ding, en dat zegt haar verstand en dat zegt haar lichaam. Wat die man daar buiten zegt, dat is onmogelijk. En zo lacht ze naar ongeloof. Maar, oh, wat is de Heere toch goed in het leven van zijn kinderen. Want hij gaat ook in het hart van Sarah door zijn heilige geest haar vertrouwen geven dat het wel gebeuren zal. Want daarom hebben we dat ook met elkaar gelezen uit Hebreeën 11. Dan gaat de Heere door genade ook in Sarah's hart werken, dat gelovig vertrouwen op de beloften Gods. Want dan lezen wij ook: Sarah mocht God getrouw achten. O Sarah, ze mocht tot het geloof komen met haar man Abraham, dat God machtig was om ook in haar die verstorven was, het leven te wekken en haar een kind te geven. Dat ze straks de kracht zou krijgen om een kind ter wereld te brengen. En als je dan aan Sarah gevraagd had: Sarah, maar hoe kan dat nou? Terwijl Abraham al bijna 100 jaar is en jij bijna 90. Hoe kun je dan samen nog een kind krijgen? Wel, zegt ze, dat kan alleen omdat God dat beloofd heeft. En zo ging Abraham en Sarah leren vertrouwen op het naakte woord van God, op zijn belofte woord. O, terwijl het verstand zei het kan niet, terwijl het lichaam het zei het is onmogelijk, gingen ze God getrouw achter, geliefde gemeente. Gingen ze zich vasthechten aan God en zijn woord, omdat ze geloofden dat God niet liegen kon. Omdat ze geloofden dat God almachtige was, die dwars door hun onmogelijkheid heen doen zou wat naar de natuur nooit zou kunnen. Zij mocht God getrouw achten, zo zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief. God zou trouw blijven. En daar zit zo'n diepte in. Want daar zit de diepte in dat hij trouw zou blijven tegenover al hun ontrouw. Sarah, toen ze door de Heilige Geest tot het geloof komen mocht in de vervulling van deze beloften, toen heeft ze het gevoeld: mijn ontrouw, mijn ongeloof, mijn eigen werken staan Gods trouw niet in de weg, geliefde gemeente. Gods kind kan nog zo afdwalen. Gods kind kan nog zo wantrouwen aan de beloften. Maar dat staat Gods vervulling niet in de weg. En zo mocht zij leren dat God getrouw is tegenover al haar ontrouw. En daarom, kind van God, gij die de Heere vreest, laat vanmorgen deze geschiedenis u toch mogen bemoedigen. O, wat kan dat ook in uw leven toch een aanvechting geven. Als gij daar in beginsel hebt leren vertrouwen op de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn. Maar wat kan het aangevallen worden? Wat kan het in het leven toch beproefd worden? En dan kan het wel eens zo zijn dat je met de dichter uit Psalm 77... het gaat zeggen: zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. O, dan kan het wel eens zijn dat je in je hart uitroept: zouden dan zijn beloften is een verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. O, wat kan er dan een strijd in het leven zijn om de vervulling van Gods beloften. En dan kan de duivel het wel eens in je hart zeggen: God vergeet genadig te zijn. God vervult zijn belofte niet. En als je dan ziet op je eigen zonden, op je eigen verderf, op je eigen afmaking, o, dan groeit de twijfel: zal dan God werkelijk nog aan mij gedenken? Zou hij dan werkelijk mij de zonde willen vergeven? Zou hij mij dan werkelijk tot zijn kind aan willen nemen? O, dan voel je de strijd in de dichter zijn hart, als hij daar in Psalm 42 zingt. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? O, mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voel je daar iets van in deze worstelingen? Om de vervulling van de beloften Gods? O, dan kan het soms zo diep gaan, dat je zegt, zal God dan wel bestaan? En zullen zij dan woorden wel waar zijn? O, dan kunnen het soms zulke wegen zijn, dat de golven over je heen spoelen en dat je dreigt onder te gaan. O, dat zijn momenten geweest ook in het leven van Abraham en Sarah, dat ze zeiden, er komt niks van terecht. En dan kun je het wel eens aanvoelen met David. Ik zal nog één deze dagen omkomen in de handen van Saul. Waar zijn Gods beloften dat ik koning worden zal? Waar zijn Gods beloften dat hij mij niet begeven en niet verlaten zou? O, dan kan het soms zo donker worden. Maar God is getrouw en hij volvoert zijn beloften in het leven van zijn kinderen, dwars door de aanvechtingen heen, dwars door de beproevingen heen, worden zij telkens door hem staande gehouden en komt hij telkens weer terug op dat woord wat hij hen beloofd heeft, zodat ze het leren zeggen met de dichter uit Psalm 130. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dan mogen zij weer troost scheppen. En toch is het waar. Waarom? Omdat God het gezegd heeft. Dan mogen zij tegen al de twijfel en tegen al het ongeloof in zich overgeven aan dat onwankelbare woord van God. Ja, dan mag het wel eens in hun hart zijn en dan mogen ze het geloven. Wat de Heere gezegd heeft. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken, o kerk. Zul je dan resteloos werpen op dat belofte woord van God? Zul je nou vanmorgen met Sarah in de oefeningen God getrouw achten? Zul je nooit wanhopen aan het woord van God? Zul je waarlijk je vast mogen klemmen aan die God die niet liegen kan en die zijn woord zal waarmaken? Ook al moet je het in deze weg leren, met Abraham en Sarah, dat God zijn belofte vervult, jazeker. Maar hij doet dat op zijn tijd, waarom? Om je te leren dat hij een God is die dwars door de onmogelijkheden heen werkt. Om te leren dat als gij uitgewerkt bent, het Gods tijd is om te werken. En dat Gods tijd altijd de beste tijd is. En daarom zal dat kind geboren worden. Zo hebben we het gelezen op de gezette tijd die God gezegd had. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het geboren kind. Geliefde gemeenten, dan lezen wij in vers 2... een van de kostelijkste woorden die er in de Heilige Schrift staat. Ik bedoel het eerste vers. Genesis 21 en daarvan de eerste woorden. En wat lezen we daar? En de Heere bezocht Sarah. Meent u mag wel weten, dat is voor mij persoonlijk een van de dierbaarste woorden die er in de Schrift staat. God komt op bezoek bij Sarah. God denkt aan Sarah, staat er, kinderen. En dat is het grootste wonder dat er geschieden kan in je leven, als God in gunst en in genade aan je denkt. Had Sarah dat verdiend, dat God haar zou bezoeken, dat God in gunst naar haar om zou zien? Nee toch? Want dat woord bezoeken, dat kan ook in de Bijbel precies het tegenovergestelde betekenen. Dat God niet in gunst, maar in toorn je bezoekt. Denk maar eens aan de woorden van de profeet Jesaja. Als hij zegt, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. Dan zie je dat God bezoekt met zijn toorn, dat hij komt in zijn grimmigheid. En dat zouden ook Abraham en Sarah verdiend hebben vanwege hun ongeloof, vanwege hun eigen gekozen wegen, vanwege hun twijfelmoedigheid aan de waarachtigheid van Gods beloften. Maar nu staat hier dat de Heere haar bezoekt in zijn gunst en niet in toorn. De Heere bezoekt Sarah. De Heere komt bij Sarah op bezoek. Hij ziet in gunst en liefde op haar neer. Want dat betekent dat woord bezoeken hier. Zoals de Heer Jezus dat later zal zeggen. Ik was krank en gij hebt mij bezocht. Dan wil zeggen dat je naar een zieke gaat. En wanneer ga je nou naar een zieke? Wel uit liefde en bewogenheid met de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert. En dat woord bezoeken komen we bijvoorbeeld ook tegen in de brieven van de apostel Jacobus. En dan schrijft hij ook de zuivere en onbevlekte godsdienst. Voor God en de Vader is deze, wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Dus daarin zie je ook weer opnieuw, net als dat je gevangenen bezoekt, als je zieken bezoekt en als je weduwen bezoekt in hun moeilijkheden, dan doe je dat uit liefde. Dan wil je met hen meeleven. En dat is groot als je zo bezoek krijgt. Maar nu krijgt Sarah niet van een mens bezoek, kinderen. Maar nou komt de Heere zelf bij haar op bezoek. En dat is het allerrijkste wat er in je leven gebeurt. Als de Heere op bezoek komt. En zoals je nou bij een weduwe op bezoek gaat. Of bij iemand in de gevangenis of bij een zieke. Dan kom je uit liefde omdat je bewogen met ze bent. Vanwege de moeilijkheden, vanwege de smart en vanwege het verdriet. En zo is de Heere later ook bij zijn volk Israël op bezoek gekomen. Want dan lezen wij dat de Heere dat volk in Egypte ziet. En dan zegt hij tegen Mozes, ik heb zeer gezien de verdrukkingen van mijn volk, het welk in Egypte is, en ik heb hun geschrei gehoord vanwege de drijvers, want ik heb hun smarten bekend. En dan gaat de Heere dat volk verlossen. En wat zegt dan de Bijbelschrijver Mozes? En het volk geloofde en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en hun verdrukking zag. Daar zie je dat de Heere dus dat volk gezien heeft in hun smart en in hun verdriet. En dan komt de Heere bij ze op bezoek. En dan gaat de Heere ze verlossen uit Egypte. En zo lezen wij het ook van Rut en Naomi. Als ze daar in Moab zijn, dan horen ze dat de Heere weer aan zijn volk gedacht heeft. Dat hij de hongersnood heeft weggenomen en dat hij weer een oost gegeven heeft. En dan lezen wij, want zij hadden gehoord dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En we lezen het tenslotte nog om een laatste voorbeeld te geven van Hanna. Van Hanna mogen we lezen en de Heere bezocht Hanna en zij werd bevrucht. En zo zien wij dat nu ook hier bij Sarah. De Heere ziet haar smart. De Heere weet van haar strijd. De Heere kent haar vruchteloosheid. En nou komt de Heere. En als de Heere op bezoek komt, kinderen, dan neemt hij alles mee. En dan neemt hij de smart weg. Dan neemt hij de verdrukking weg. Dan neemt hij het leed weg. En dan geeft hij waar het hart nou naar verlangt. En zo bezoekt de Heere Sarah. En dan krijgt zij waar ze al die 25 jaar in de worsteling van het geloof heeft uitgezien. Namelijk, zij mag bevrucht worden. Sarai mag in verwachting raken. En ze mag langzaam gaan gevoelen dat de Heere zijn belofte gaat vervullen. Ze gaat leven onder haar hart dragen. O, en dan gaat de Heere doen. En Mozes schrijft het erbij. Gelijk hij gesproken had. Zie je het nou, jonge mensen, dat God zijn woord waar maakt. Dat God niet liegt, maar dat hij doet wat hij gesproken heeft. Wel door de mogelijkheid heen, wel op zijn tijd. Maar hij bezoekt zijn kind in zijn liefde, in zijn gunst, in zijn tere zorg. En hij geeft. Waar ze nou 25 jaar naar uitgezien heeft. Ze mag een kind ontvangen van de Heer. En dat is hier een dubbel wonder van Gods liefde en goedheid. Is het naar de natuur al een wonder, moeders. Dat je in verwachting mocht raken. Vaders, dat je een kind van de Heer ontvangen hebt. Dat is Gods goedheid. En dat is Gods trouw. Maar hier is het een dubbel wonder. Als de liefde gezegend mag worden in het verwachten van een kind. Want hier was de moeder in Sara verstorven. Zij kon niet meer in verwachting raken. Maar God wekte het leven in haar. En hij nam haar onvruchtbaarheid weg. Hij opende haar baarmoeder. En hij gaf haar de kracht om een kind te mogen ontvangen. Om dat 9 maanden onder haar hart te dragen. En hij gaf aan haar. En de moeders weten wat dat wonder is. Op 90-jarige leeftijd gaf hij haar de kracht om een kind te baren. O, en dan zie ik in die barense weeën die oude Sarah. O, dan zie ik dat ze het oog des geloofs slaat. In die barens weeën en barens smarten op haar Heere. Die zij getrouw acht. Dat hij haar ook de kracht zal geven. Om op haar hoge leeftijd een kind te mogen ter wereld brengen. O, en als dan dat kind geboren mag worden. De beloofde zoon. Geldt dan niet wat de dichter zingt. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot. Doorzoek die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid. En zijn gerechtigheid oneindig. Ja, dan is het wonderlijk, Heere, gij zijt het. Die wonderen doet of wonderen horen. En waarom? Waarom staat dan deze geschiedenis zo uitvoerig in Gods woord verkondigd? Wel omdat het advent is. Omdat deze geboorte van Isaac zo'n heerlijke voorafschaduwing is van de grote beloofde zoon. Want welke overeenkomsten zijn er tussen Isaac en tussen de Heer Jezus die straks geboren zal worden? Wel, heel de geboorte van Isaac is een verkondiging en is een aanwijzing van de weg waarin straks de beloofde Messias geboren zal worden. Zullen we eens een paar dingen opzoeken, jonge mensen, in de overeenkomsten tussen Isaac en tussen de geboorte van de Heer Jezus. Ik denk dat je er misschien zelf wel al luisterend een paar kunt bedenken, waarin je zo'n treffende overeenkomst ziet tussen de geboorte van Isaac en de geboorte van de Heer Jezus. Noem er eens één in je gedachten. Wel, daar is toch in de eerste plaats dat wonder dat deze geboorte reeds vroeg is aangekondigd. Aan Abraham en Sarah werd 25 jaar van tevoren de belofte gedaan van de komst van hun zoon. Van de Heer Jezus werd meer dan 4000 jaar, om het zo te zeggen, de belofte aangekondigd. In de tweede plaats is daar een heerlijke overeenkomst. Dat Isaac en dat de Heer Jezus geboren worden op de tijd die God bepaald heeft. God zelf heeft het gezegd, dan en dan Abraham, op die gezette tijd zal Sarah een zoon krijgen. En geldt dat niet veel meer nog van die allerbelangrijkste tijd in de wereld? Namelijk dat Christus gekomen is in het vlees. Want dan lezen wij zo kennelijk. En als de dagen vervuld werden. Dat zij baren zou. Baarde zij haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem in de kribbe. Het was de tijd in de stille raad bepaald. Dat Christus geboren zou worden. En God volvoert zijn raad. Zowel in het tijdstip van de geboorte van Isaac als in het tijdstip van de geboorte van Christus. Een derde overeenkomst tussen deze twee is dat voordat zij geboren waren, door God hun namen al bepaald waren. Toen aan Abraham zijn zoon beloofd werd, heeft de Heer in het al gezegd. En als dan die zoon geboren zal worden, moet je hem noemen Isaac. En in die gehoorzaamheid lezen wij ook dat Abraham hem straks de naam geeft van Isaac. En zien wij dat ook niet in de geboorte van de Heer Jezus. Dat zijn naam door God zelf bepaald was. En dat de engel in de droom het zegt tegen Jozef. En zij zal een zoon baren. En jij, Jozef, zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En als dan ook de Heer Jezus geboren is, lezen wij ook. En hij, dat is Jozef, heette zijn naam Jezus. Maar hoeveel te meer nog lijken ze op elkaar in het wonder van hun geboorten. Want is Isaac niet een kind van het wonder? Is hij niet geboren uit een verstorven moeder? Is hij niet geboren toen het niet meer kon en toen het onmogelijk was? Maar nog veel eerlijker, nog veel onbegrijpelijker, nog veel wonderlijker is de geboorte van de Heer Jezus. Want hij zou geboren worden, zo zegt de profeet, uit een maagd. Nou, dat kan toch helemaal niet. Dat is toch gans onmogelijk, dat een kind geboren wordt uit een moeder, alleen een maagd. En ook Maria, ze kan dat wonder niet vatten. Want ze zegt het Heere, hoe kan dat toch, terwijl ik geen man beken. En dan mag de engel des Heren op dat allergrootste wonder dat er in de Bijbel staat gaan wijzen. Want hij zegt het, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Isaac geboren in de weg van de onmogelijkheid. De Heer Jezus geboren in de weg van het allergrootste wonder. Maria overschaduwd door de Heilige Geest. God uit het vlees geboren. Onbegrijpelijk wonder. Maar waarin stemmen zij ten slotte zo eerlijk overeen? Wel, dat ze beide kinderen zijn die vreugde verschaffen in het leven. En dat brengt ons bij onze derde en onze laatste gedachte, namelijk een gelovig lachen. Want kinderen, als dan dat kind geboren wordt en hij moet besneden worden, we zouden zeggen gedoopt worden. Op de achtste dag dan ontvangt hij ook zijn naam. En wat is dan zijn naam? Wel, Isaac. En wat betekent nou Isaac? Wel, Isaac, dat betekent heel eenvoudig hij die lacht. Of hij die een lach verwekt. Je zou het heel eenvoudig zo mogen vertalen. Isaac betekent lachverwekker. Iemand die anderen doet lachen van blijdschap en van vreugde. En zo mag Abraham Isaac die heerlijke naam geven. En als hij dan Isaac besneden heeft en heeft gezegd, jij zult voortaan Isaac heet een zoon die een lach verwekt. Dan mag Abraham al een keer lachen als hij van Isaac horen mag. Maar hier mag hij in het bijzonder lachen en mag dat lachen een verdieping krijgen. Was het eerst een lachen omdat God zijn belofte vervult en dat God hem een zoon zal geven. Jonge mensen, hier mag Abraham nu een verdieping in zijn lachen ontvangen, want wat gaat hij zien? Wel, als hij daar staat met dat kind Isaac in zijn armen, weet je wat de Heer Jezus dan van Abraham zegt en wat hij dan schrijft? Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. En waar doelt dan de Heer Jezus op? Wel, op dit moment hier, dat Abraham daar staat met zijn zoon in zijn armen. En dan begint hij te lachen van zielenblijdschap. Niet alleen omdat God die eerste belofte vervuld heeft, dat zijn zaad zal zijn als sterren aan de hemel. Maar hij mag nu zien dat in Isaac ook die heerlijke belofte vervuld wordt. Namelijk dat uit dit kind Isaac de Heer Jezus geboren zag worden. Mag ik het eens zo zeggen, kinderen, heel eenvoudig. Als hij daar met Isaac in zijn armen staat, dan ziet hij niet meer Isaac. Maar dan ziet hij in Isaac zijn zaligmaker. Dan ziet hij in Isaac de Heer Jezus Christus. Dan ziet hij door dat kind over de eeuwen heen. Naar de geboorte van de Heer Jezus in de stal van Bethlehem. Dan mogen we het zien zoals Simeon het ziet. Als Simeon, die oude Simeon daar op dat tempelplein staat. Zo staat ook daar Abraham. Niet meer met Isaac. Maar met ogen des geloofs staat hij met Christus in zijn armen. En dan zingt hij het met Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang, Heer, door de mogelijkheid heen heeft verbeid, gezien heeft op zijn beden. Abraham, hij mag lachen van blijdschap. Er is een vreugde in zijn hart zo groot, jongens. Dat kan ik niet onder woorden brengen. En ik bid dat God het je beleven mag. Dat je ook met Abraham en met de ganse kerk van blijdschap mag lachen. Omdat je de Heer Jezus mag zien als je zaligmaker Isaac. Het betekent hij die doet lachen. Hij die vreugde en blijdschap verwekt in het hart. En u mag ook Sarah daarin delen. En ze komt erbij staan, ik zie ze daar zo staan. Samen, Abraham, 100 jaar. En Sarah naast hem, 90 jaar. En ze hebben Isaac in hun armen en ze lachen van zielenblijdschap. En wat staat er dan? En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, ja. Ja, gemeente, dan mag ze in God eindigen. Dan krijgt God al de eer. Dan zegt ze, God heeft mij een lachen gemaakt. Het was Gods trouw tegenover mijn ontrouw. Hij heeft mijn lachen in het ongeloof vergeven. Mijn werken met Hagar, het is weggewassen. Hij heeft de schuld verzoend, waarom? Omdat in Isaac iets gezien mag worden. Van de meerdere Isaac, de Heer Jezus Christus. God heeft mij een lachen gemaakt. Ik roem in God. Daar mogen ze samen staan, die beide ouden. met het kind der belofte, de beloofde zoon. Ziende in Isaac de meerdere beloofde zoon met een hoofdletter. En dan zie je de lijnen zo lopen naar Maria, die daar met haar kind in de armen Christus het uitjubelt. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijden Heer, mijn zaligmaker noemen. O, daar roemt nou de ganse kerk van het wonder van de beloofde zoon. Dat hij geboren is 4000 jaar, heeft de kerk in de adventstijd naar hem uit mogen zien. Maar hij is gekomen. Want dan mag deze Sarah, die God de eer geeft, ze mag gaan profeteren. Want wat zegt ze dan ten slotte? En al wie het hoort, zal met mij lachen. Al wie het hoort, daar ziet zij heen gaan. De verkondigers van het evangelie. En ze mogen het uitroepen aan al de stranden. Deze zoon is geboren, hij is gekomen, de beloofde zoon. De meerdere Isaac is geboren, de Heer Jezus Christus. En dan mag ze daar al zien, dat wonder, dat er geschieden zal in de velden van Efrata. Al wie het horen zal, daar mogen de herders het horen. En wat zegt dan de engel? Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. Al wie het horen zal, de herders, ze mogen het horen. En de engel zegt het, ik verkondig u grote blijdschap. En wat hebben die herders gedaan? Wel, ze hebben gelachen. Ze hebben gelachen van zielenvreugd. Ze hebben gehuppeld door de straten van Bethlehem. Ze hebben het al verkondigd wie het horen wil. Hij is geboren, hij is geboren. De beloofde zoon. En is er een grotere blijdschap denkbaar? Is er een grotere vreugde denkbaar? Als het licht van het evangelie komt in de duisternis van de ziel. Als daar het woord van God komt bij mensen die gebonden zijn in de banden van ongeloof. Als daar het woord van de vrijspraak komt voor mensen die veroordeeld zijn vanwege hun schuld. O heerlijke woord, heerlijk evangelie woord. En al wie het hoort zal lachen. Is er een heerlijkere boodschap voor mensen die verloren liggen in hun zonde en hun schuld? Is er een heerlijkere boodschap voor mensen die zichzelf niet verlossen kunnen? Is er voor een boodschap heerlijker te bedenken voor mensen die gans onrein zijn? Dat de reine en de heilige geboren is. Al wie het hoort zal met mij lachen. Lachen van zielenvreugd. Dat nou de Messias gekomen is om te verlossen al wat verloren was. Liefde gemeente, mag het zo nou advent zijn in je ziel? Ben je nou zo'n gebondene die vanmorgen binnengekomen is als een verlorene? Ben je nou ingekomen met al je ongeloof, met al je wantrouwen, met al je vijandschap? En is het nou vanmorgen zo geworden dat je hoort dat God zijn belofte vervult door de mogelijkheden heen. Dat hij gekomen is, de Heer Jezus Christus. Mag nou je ziel huppelen van vreugde. Hij is gekomen, de Messias. Naar wien mijn ziel hongert, naar wien mijn ziel dorst. Naar wie mijn hart uitgaat, ik heb vanmorgen mogen horen dat God komt dwars door de onmogelijkheden heen. Ik heb vanmorgen uit Genesis 21 mogen horen dat God zijn belofte vervult. Waar ik het niet meer geloven kon, waar ik uitgewerkt was. Waar ik niet meer wist hoe het moest. Waar ik ten einde raad is. Daar komt de Heere. En daar zoekt hij het weggedrevene op. Al wie het hoort zal lachen. O, vanmorgen wordt die naam verkondigd. Waarom? Opdat die naam de duisternis van je ziel verdrijven zou. Omdat die naam je troosten zou. In je grote zonde, nood en schuld. In je verdriet dat je van God afgevallen bent. In je hemelhoge schuld voor God. Daar komt hij nu om je zielen te troosten. Al wie het hoort zal lachen. Mag je nou vanmorgen lachen van zielenvreugd, van blijdschap, omdat hij de beloofde zoon gekomen is. Mag nou zo die adventstijd, tijd van vervulling worden, dat ook Christus gekomen is in uw en in jouw hart. En gij die nou de Heere vreest, adventstijd, o, hij is eenmaal in je ziel gekomen. O, door de weg van het wonder heeft hij je opgezocht. Heeft hij zijn woord waargemaakt in je leven. Ziet, hier ben ik. Leef, ja, leef. Maar wat kan het dan in dat uitziende en dat verwachtende leven? Wat kan het dan menigmaal beproefd worden? Wat kan het dan menigmaal aangevochten worden? Maar mag nou vanmorgen je ziel hem zien. Met Abraham en Sarah. Mag je nou met ogen des geloofs zien op dat kind. Kom dan. Verhef dan je ziel tot God. En roep het uit met Abraham. Met Sarah. En met de ganse kerk. Al wie het hoort zal lachen. O, dat je vanmorgen nu in de geest mag komen. Bij de kribbe van Bethlehem. En dat dit beloofde kind dat gekomen is, je hart mag vervullen met zielenvreugden. Opdat je nou met Abraham en Sarah, met ogen des geloofs mag zien, op dat kind dat gekomen is. Dat beloofde kind, de Heer Jezus Christus. En dat je hart nou van zielenvreugd mag opspringen. Hij is gekomen. Dat wensbeloften is vervuld. Ik heb mogen uitzien naar hem. Hij is gekomen. En dan mag ik morgen bij vernieuwing hem zien. Nu mag ik God bij vernieuwing weer voor waar houden. Nu mag ik weten dat God, ondanks al mijn ontrouw, zijn belofte aan mij vervult. Dat hij mij niet zal begeven en niet zal verlaten. Ondanks al mijn afmaking, ondanks al mijn zonden, ondanks al mijn wantrouwen, ondanks mijn ongeloof. Hij blijft getrouw. Nu mag ik weer met Sarah God getrouw achten. O, wat geeft dat dan een hemelse blijdschap. Als je nou vanmorgen niets anders mag zien dan de trouw van God in de vervulling van zijn beloften. Als je dat in het bijzonder vanmorgen weer mag zien. In de komst van Christus tot verzoening van al je zonden. Dan kan het niet anders. Of vanmorgen leeft het in je ziel. Ik zal in u. Mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm gezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Amen. Liefde gemeente, zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, dan mocht het vanmorgen advent zijn. En dan hebben we gehoord hoe gij die adventsbeloften vervult, Heren. En hoe u dat vervult. Dwars door al ons redeneren heen. Dwars door al ons ongeloof, wantrouwen heen. Gaat u vervullen wat u beloofd hebt. Gelijk gij gezegd hebt. Heren, leer ons toch te geloven. Op die onwankelbaarheid van uw belofte. O, en dat gaat door de strijd heen. We hebben dat bij Abraham en bij Sarah gezien en dat is bij al uw kinderen. En hoe leren ze dat nu wel? Omdat u trouw blijft. En in die trouw van u leren ze met Sarah God getrouw achten. Dat hij het ook doen zal. Hetgeen hij beloofd heeft. Heere, dat is de weg om ons geheel en al aan u over te geven. Als het van onze kant niet kan, Heer, en alles tegen ons is. Om te zeggen, en nochtans, God heeft het beloofd en hij zal het doen. En allen die u verwachten, zullen dan niet beschaamd worden. Ja, dan zal die meerdere Isaac een heilige lach verwekken. Als hij aan het hart geopenbaard en weggeschonken wordt. Als hij dierbaar wordt boven alles, Heer. O, dan is er vanmorgen in de kerk heilige lachen van zielenvreugd. God, u vervult het tegenover al mijn ontrouw. Heer, dan is er zo'n blijdschap, niet in mij, maar in u. God heeft mij een lachen gemaakt, zegt Sarah. U doet dat, Heer. Want wij kunnen dat niet. Heren, wij verzondigen het van onze kant. Maar u doet het in uw trouw. En dat hebt u vanmorgen zo betoond dat u de getrouwen bent, Heren. In het leven van Abraham en Sarai. Maar u blijft de getrouwen in het leven van al uw kinderen. Heren, geef toch dat al degenen die u nog niet kennen, ze vanmorgen gezien hebben hoe dat gij werkt. En hoe dat gij wilt werken. Al wie het hoort vanmorgen is het weer verkondigd. Dat we dan die belofte mogen aangrijpen. En het zeggen, Heere, nou hebt u beloofd dat al wie het hoort lachen zal. Wilt u ook in mijn hart door genade dat lachen werken. Die blijdschap geven. Want in mijn hart is enkel troefheid. In mijn hart is enkel smart. In mijn hart is enkel berouw. In mijn hart is enkel die nood, Heere. Maar nu heb ik gehoord dat Christus gekomen is. En dat hij van tranen van droefheid, tranen van blijdschap geven kan. O, dat we zo u aan mogen lopen als een waterstroom. Om de vervulling van uw beloften, voor het eerst of bij vernieuwing. Ga zo met ons mee, Heere. En wij bidden het u ook. Wilt gij ons ook vanavond weer in uw huis brengen? Als we weer mogen gaan luisteren naar het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus. Als daar die vraag geboren mag worden in het hart. Is er dan nog een weg? Heere, geef dan dat we niet thuis zouden blijven. Heere, wat doet u dat een smart aan als we genoeg hebben aan één keer. Maar dat we dan alles in het werk zouden stellen om opnieuw. Naar uw stem te mogen gaan horen. Dat er nou in ons hart mag leven. Hoe branden mijn genegenheid. Om zeer een voor of in te trainen. Heere, wek toch dat verlangen. Naar u en naar uw woord. Geef ons dan ook vanavond opnieuw. Een goed samen zijn in uw huis. Heere, want er is toch geen betere plek op de wereld. Dan bij u. Onder uw vleugelen te schuilen. Het bij u te zoeken. Geef ook dat verlangen in het hart van onze jonge mensen, Heren. Dat ze het ook mogen zeggen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mag zijn. In het huis des Heren. Het is toch zo'n beste dienst, Heren. En geef ook dat onze jonge mensen dat zien mogen. Dat het een liefdedienst is om u te kennen en u te loven. Dat ze vanmorgen het geluk gezien hebben van Abraham en van Sara. En van al uw kinderen. Dat dat nou een blijdschap geeft. U te mogen kennen. Een blijdschap die de wereld niet kent. Een blijdschap die zo groot is. Dat ze straks in de eeuwigheid altoos duren zal. Heere, verzoen gij het zondige. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit de lofzang van Zacharias. En daar van het tweede vers dat wonder. Dat de Heere zijn kerk bezoekt. God had hun tot hun troost gemeld. Hoe zijn gena ons redden zou. Van onze hateren vreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Gemeente, dat we daarin mogen eindigen. In die onverwrikbare trouw van God. Tegenover trouweloze mensen. Zingen we dat met elkaar uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het tweede vers. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.